lezen vanochtend uit het Oude Testament, Klaagliederen 5. Gedenk, Heere, wat ons is overkomen. Zie toch, aanschouw onze smaad. Ons erfdeel is vervallen aan vreemden, onze huizen aan vreemdelingen. Wezen zijn wij geworden, vaderloos. Onze moeders werden als weduwe. Ons water moeten wij drinken voor geld. Ons hout wordt ons tegen betaling. Wij worden op de nek gezeten door onze vervolgers. Wij zwoegen, maar rust gunt men ons niet. Naar Egypte strekken wij de hand uit. Naar Assur, om verzadiging met brood. Onze vaders hebben gezondigd. Zij zijn niet meer. Wij dragen hun ongerechtigheden. Knechten heersen over ons. Niemand rukt ons uit hun hand. Met levensgevaar moeten wij ons brood halen, vanwege het zwaard der woestijn. Onze huid gloeit als een oven, door de brand van de honger. Vrouwen verkrachten zij in Sion, meisjes in de steden van Juda. Vorsten zijn door hun hand opgehangen. Het aangezicht van ouden wordt niet geëerd. Jongelingen moeten de molensteen dragen en knapen struikelen onder de houtlast. De ouden zijn weg uit de poort. De jongelingen staken hun snarenspel. Verdwenen is de blijdschap van ons hart. Veranderd in rouw onze rijdans. De kroon van ons hoofd is gevallen. Wee ons dat wij gezondigd hebben. Hierom is ons hart ziek. Hierom zijn onze ogen verduisterd, om de berg Sion, die woest ligt, waarop de vossen ronddolen. Gij, Heere, zetel tot een eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht. Waarom zoudt gij ons voor altoos vergeten, ons verlaten tot in lengte van dagen? Breng ons, Heere, tot u weder, dan zullen wij wederkeren, vernieuw onze dagen gelijk van ouds. Of zoudt gij ons geheel en al verwerpen? Zoudt gij al te zwaar tegen ons toornen? Uit het Nieuwe Testament lezen we Handelingen 1, vers 1 tot 8. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen, die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende, en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. We zingen Psalm 42, vers 6 en 7.
Harry, zouden wij het eerste couplet van het volgende lied even kunnen hebben? Dan oefenen we dat, hoeven we dat zo meteen niet te doen. Want na de preek en na meditatieve muziek gaan wij in Canon een op zich wel bekend lied zingen. Ga in het schip, zegt gij. Maar jullie moeten wel even weten hoe de Canon gaat. En Gerda, corrigeer me als ik het niet goed zeg. Volgens mij gaat het na de eerste zin. Dus ga in het schip, zegt gij. Ga in het schip, zegt zij. En dan heb je dus een continu. Zingen we één couplet en dan gaat hij weer verder. Dan gaan we even de club in. Klopt, hè? Zo. Ik denk dat de meeste van jullie, als ik zo rondkijk, dat wel weten. Op zondagmorgen sta ik heel erg vroeg op. Om de dag rustig te kunnen beginnen en de preek nog eens door te lezen en noem het verder op. De laatste weken, als dat allemaal gedaan is en ik hoef het ontbijt nog niet klaar te maken, kijk ik naar Uitzending Gemist. Nou ben ik alleen natuurlijk weer de titel vergeten van het programma. God kwijt of zoiets van Thijs, nog in iemand. Sorry? Adieu God, dat is hem. Adieu God van Thijs van de Brink. Nou, kijk, jullie kennen het. Een paar weken geleden had Thijs, ik weet niet wie er tegenover hem zat, want soms ken ik die mensen helemaal niet en soms wel. Maar goed, had hij iemand tegenover hem en die zegt opeens, maar jullie gelovigen kunnen niet begrijpen wat het is als ik zeg, er is geen God. Thijs die antwoordde daarop met, maar jij als ongelovige kunt niet weten wat wij bedoelen als we zeggen, er is wel een God. Dat was jammer dat hij dat deed. Vind ik zelf hoor, ik ben geen interviewer, dus ieder zijn vak. Maar laten we nou eens even, het was een man, dat weet ik wel, die zetten we even hier neer. En die man die heeft net tegen ons gezegd, jullie kunnen niet begrijpen wat het zeggen wil te geloven, te ervaren, mee te maken, er is geen God. Of God is er niet. Daar wil ik even stilzetten. Want volgens mij, ja, een aantal van jullie verhalen ken ik inmiddels, volgens mij zijn er onder ons al mensen, zo niet hier in de kerk die ik zie als wel thuis, die zeggen van nou, ik voel dat wel mee. En misschien maak je het nu wel mee, dat je bij jezelf moet zeggen, ja, oké, ik ga naar de kerk, nog, want je bent er nog, of je luistert nog. Maar om nou te zeggen dat God er is, ik denk dat het goed is om die fundamentele twijfel, om die toe te laten. Als er nu mensen zijn die fundamentele twijfel kennen, is God er wel? Dan zou ik je willen aanraden, loop niet uit de kerk weg. Maar stel die vraag. Ja, maar denk je dan, krijg ik dan niet een Thijs van de Brink antwoord? Ja, maar God is er wel. Nee, ik beloof je dat als je deze vraag in de kring werpt, dat ik er in ieder geval alles aan zal doen om je aan het woord te laten. Want met wat jij meemaakt, wat u meemaakt, raak je iets wat alle mensen, dus ook mensen die dat helemaal nog niet hebben meegemaakt, je gaat het allemaal een keer meemaken. Die fundamentele twijfel, is God er wel? En dan heb je allerlei neigingen. Je kunt iedereen de schuld gaan geven. De dominee, of het lied, of je ouders, of je verleden tijd, of hoe je bent opgevoed, of weet ik wat allemaal. Dat kan allemaal, en dat mag van mij hoor, helemaal geen probleem. Geef God zelf de schuld maar. Laten we eerlijk zijn, als jij nou toch bij jezelf ervaart, God is er niet, dan kunnen we toch op zijn minst tegen elkaar zeggen dat de God die er dan zou moeten zijn, bij machten moet zijn om dat duidelijk te maken. En als die dat niet aan jou kan duidelijk maken, en wij beginnen met z'n allen te roepen, dat ligt dan aan jou, dan bid je niet goed, of dan lees je niet goed de Bijbel, of ja, kom op zeg. Dat doen we niet. Dat doen we niet. Want dan nemen we jou niet serieus. Dus dat doen we wel. We nemen jou serieus, omdat we allemaal een keer op dat punt komen. Is God er eigenlijk wel? En nu gaan jullie natuurlijk van mij verwachten, hier in de kerk en thuis, dat ik een preek ga houden die gaat bewijzen dat God er wel is. Dat ga ik niet doen. Waarom niet? Omdat ik dan mijn eigen woorden ontken. Die moet ik nog even maken. Die moet ik nog even scoren. Als ik een preek ga houden die uiteindelijk uitkomt bij het punt God is er wel, of er is wel een God, dan heb ik niet goed geluisterd naar jou die in je hart zegt, er is geen God. Snap je die? Dus dat mag ik niet doen. Ik mag niet een preek gaan houden en gaan zeggen van, stil maar, wacht maar, alles gaat mis, er is wel een God. Dat mag niet. Dus dat ga ik ook niet doen. De preek eindigt op een heel andere manier. Realiseer je het wel, want er zijn mensen onder ons nu al die dit heel goed kunnen meemaken. Ik ga eerst een stapje zetten in de richting van Jeruzalem. En het gaat vaker over Jeruzalem in de preek. Jezus is met zijn discipelen bij elkaar. En Jezus die gebiedt hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de kracht van de Vader. De troost, de geest van de Vader die over u zal komen enzovoort. Dat zijn woorden van afscheid nemen. Ik ga weg, hè, want daarna komt de hemelvaart, maar dat deden we afgelopen donderdag. Daarna komt de hemelvaart. Ik ga weg, maar jullie moeten hier, hou hem vast, in Jeruzalem blijven. Dat ga ik nog een paar keer zeggen. In Jeruzalem blijven. Je merkt in de woorden van de discipelen, in de vraag die ze hem stellen, dat er een breuk in hun hart komt. Ik weet niet precies hoe je dat moet noemen. Misschien moet je je eigen breuk. Wat maakte nou dat jij bent gaan zeggen, er is geen God? Wat knapte er nou van binnen dat jij bent gestopt met in God te geloven? Dat jij bent gestopt om te vertrouwen op God? Er knapt bij de discipelen iets van binnen. En zij vragen, herstelt u in deze tijd het koninkrijk van God, van Israël? Wat horen we daarin? Hoop. Laat het alsjeblieft waar zijn dat nu eindelijk een keer aan de vervolging, aan de ellende om ons heen, aan de onderdrukking. We gaan straks naar klaagliederen toe, maar zij zaten tussen de Romeinen. Ook geen lieve jongens voor hen. Laat het alsjeblieft een keer ophouden. Laat het licht van God schijnen aan de horizon, zodat we niet meer tegen elkaar hoeven te zeggen, God is er niet. Hoor ik dat in die vraag? Herstelt u nu, in deze tijd, het koninkrijk? Hoor ik angst? U gaat toch wel het koninkrijk herstellen? Dat ze in Jezus degene hebben ontdekt die God heel dichtbij bracht? Was ons hart niet brandend van binnen in ons toen hij met ons sprak? Jezus' woorden zetten hen weer in vuur en vlam. Het was net alsof Jezus de aanjager was van dat hele kleine kooltje vuur wat van geloof nog over was. En nu gaat hij weg. Ja, wat moeten we dan? Is het angst dat als die wind niet meer door hun vuur heen blaast, dat ze weer zullen uitdoven, dat alles weer zal gaan zoals het was en uiteindelijk haken we af, gaan we weg en verdwijnen? Wat is het in jou dat jij bij jezelf denkt, wanneer komt het nu? Ik houd dit niet meer vol. En Jezus geeft daar geen antwoord op. Ja, hij geeft wel een antwoord, maar niet het antwoord wat jij misschien verwacht. Jezus zegt, dat is niet aan jou om de tijd te weten. Dat is aan God. Maar blijf jij in Jeruzalem. Blijf, zou ik bijna zeggen, blijf in de kerk. Want het is niet aan jou om te weten wanneer God zijn werk in jouw leven gaat doen. Maar dat kun je al een verdachte opmerking vinden. Want als jij namelijk in de kerk blijft, is mijn salaris redelijk gewaarborgd. Dus misschien zeg ik het daarom wel. Ja, maar ik vind dat we die twijfel allemaal moeten toelaten. Ik vind werkelijk dat wij de diepten van ons hart aan het woord van God moeten peilen. Dus waarom zouden we niet zo eerlijk tegen elkaar zijn? Jeruzalem. Klaagliederen 5. Jeruzalem, als je dat lied leest en ik hoop dat je het nu hebt kunnen oppakken al, dan zie je Boko Haram door de straten gaan. Dan zie je Libië, dan zie je Syrië, dan voel je misschien voor de ouden onder ons de angst van de razzia's in de Tweede Wereldoorlog weer, waar je dan ook maar zat. Jeruzalem, het is een stad op een berg, maar de wind huilt door de ruïnes heen. En je hoort het gekerm van de meisjes die verkracht worden niet meer. Want als ze schreeuwen wordt het alleen maar erger. Laat maar gewoon gebeuren. Misschien gaat hij daarna wel weg. Je leiders worden opgehangen aan de kerkklok. Jeruzalem. stad van God, stad van vrede, maar een schandvlek op de wereldkaart. Klaagliederen 5, hè? Schandvlek op de wereldkaart. Waarom? Omdat in die stad van God, dicht bij God, zou je toch verwachten, daar in de geloofsgemeenschap, daar bij de gebeden, daar bij de liederen van Jeruzalem, dat er vrede is voor alle volken. Je zou toch op zijn minst verwachten dat de God van vrede, die zijn naam verbonden heeft aan die plaats, aan de berg Sion, dat hij toch op zijn minst zou voorkomen dat de meisjes van Juda worden verkracht. Maar dat gebeurt niet. In Jeruzalem is deze ellende. En de dichter van Klaagliederen 5, en dat geef ik je even heel technisch mee, die heeft in dit gedicht, want Klaagliederen 5 is een gedicht, dat is ook een beetje apart van de andere hoofdstukken, maar daar zal ik verder niet over zeggen, maar misschien weer Klaagliederen 5 er even bij pakken nog. Er is namelijk iets bijzonders aan de hand. Dit gedicht eindigt eigenlijk bij vers 18. Dus misschien als je de Bijbel bij de hand hebt. Dus vers 16, dat lees ik. Ik lees dan die laatste drie versen van het gedicht nog maar even. De kroon is van ons hoofd gevallen. Wee ons, wij hebben gezondigd. Dit is wat ons hart zo ziek maakt en onze ogen zo troebel. Dat de Sion nu een woestenij is, dat vossen er ronddolen. Daar stopt het. Daar stopt het gedicht. Daar stopt ook de vraag van de discipelen. Herstelt u in deze tijd? Er staat ook een leesteken daar moet je stoppen. Maar het rare is dat de dichter daar niet stopt. Hij heeft een soort lef over zich. En voor de mensen die dat niet weten, lef is het Hebreeuwse woord voor hart. Mijn moeder die zei dat vroeger. Als ik iets ondeugends wil, dan doen, heb het hart is. Ja, heb het lef is. Ja? De dichter, die stopt daar niet. Maar als waren het zijn laatste woorden, voegt hij een klein stukje toe aan het gedicht. Hoe is het in de wereld mogelijk dat hij dit zegt? Maar u, Heer, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht. Waarom zou u ons voor goed vergeten, ons voor altijd verlaten? Breng ons terug bij u, Heer. Laat ons bij u terugkeren. Laat het ons gaan als voorheen. Werkelijk, u hebt ons geheel en al verworpen. Is uw toorn dan zo groot? Dus dat vertaal ik echt anders dan wat er staat. Want het is namelijk uiteindelijk met een vraag. Bent u dan werkelijk zo kwaad? En dan is het helemaal stil. Het gebed, en dat is het gebed van iemand die zegt, God is er niet. Dat kun je merken aan al zijn woorden. Maar hij haakt niet af, hij loopt niet weg uit Jeruzalem en gaat in Syrië wonen of in Albanië of in Turkije. Hij blijft in die puinhoop zitten en in die puinhoop vraagt hij aan God, bent u dan werkelijk zo kwaad op ons? Maar hij vraagt ook iets. Bekeer mij tot u, dan zal ik mij bekeren. Dat wil zeggen dat die dichter, die zit tussen de puinhopen van, nou ja, zeg maar, vul het maar in, hè, want het is dat mag je als metafoor zien, de puinhopen van jouw leven, de puinhopen van de wereld, wat je ook maar als argument kunt hebben om te zeggen, God is er niet. Daar zit hij middenin. En dan vraagt hij aan God, keer mij om tot u. Daar zitten een paar dingen in. Het eerste is dat hij bij zichzelf zich realiseert dat hij een kant opkijkt die hem doet belijden, God is er niet. Dus hij kijkt zelf een kant op en wat hij daar ziet vertelt hem, God is er niet. Ik zeg niet dat jij iets moet, maar de kant die jij kunt opkijken, die maakt dat jij zegt, God is er niet. Kapotte relaties, werk kwijt, ziek zijn, vul het verder maar in. Ja, al die dingen meer. God is er niet. Ga daar nou eens in zitten met die dichter en vraag aan God, keer mij tot u. En hou dan even stil, want dan zal ik mij keren. Zo kwaad bent u toch niet? Snap je dat gebed? Dat je niet gaat zeggen, omdat mij dit gebeurt, omdat mij dat gebeurt, waarom met mij dat allemaal overkomen. Ja? Nee, ga er middenin zitten, ontken het ook niet. Die man bij Thijs, is zijn naam weer kwijt, die zegt, er is geen God. Thijs zegt, er is wel een God. Jammer, jammer, jammer. Hij had kunnen vragen, welke kant kijk jij op? En zullen we samen bidden, keer ons tot u. Want dat is een diep gebed waarin je eigenlijk zegt, neem mijn hoofd vast en keer mijn ogen naar waar u bent. En op deze zondagmorgen zou God jouw ogen, hè, dan even, dat deed ik afgelopen donderdag ook, maar dat konden de mensen thuis ook niet zien, dus ik pak mijn hoofd vast en ik kijk die kant op en Gods handen keren mij zo die kant op. Dat is keer mij tot u. Het zou op deze zondagmorgen zomaar kunnen gebeuren dat jouw ogen gekeerd worden in die richting waar God is. Waarom? Omdat waar twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn, hij in hun midden is. God is hier. Niet als jij zegt, God is er niet. Daarmee zegt God niet, ik ben er wel. Dat is niet hetzelfde. Alleen je krijgt wel de uitnodiging om dat gebed te bidden. Heer, keer mij tot u. Dan zal ik mij, want dan zie je God en dan zal ik mij tot u keren. Want zo kwaad kunt u toch niet zijn. Dat is Jeruzalem. Gaan we weer terug naar de discipelen. De discipelen vragen aan Jezus, herstelt u in deze tijd het koninkrijk van God? Zegt Jezus, het is niet aan jullie om dat te weten. Maar hij geeft wel een opdracht. Hij geeft dus geen antwoord, jawel, het is wel een antwoord, maar antwoord in een opdracht. Dus hij gaat jou niet uitleggen wanneer de tijd is. Hij gaat jou niet uitleggen waar God is. Nee, hij zegt, jullie krijgen een opdracht. De opdracht is, blijf in Jeruzalem. Want de kracht van God zal over jullie komen en jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat zegt hij. Eerste, blijf in Jeruzalem. Het is natuurlijk van de zotte, tenminste, Peter, dat is erg bot gezegd als je dat gaat zeggen. Laat ik het anders zeggen. Het lijkt mij toe, laat ik het wat voorzichtiger zeggen. Het lijkt mij toe dat als je tussen de puinhopen van Jeruzalem zit, puinhopen van je eigen leven, puinhopen van je eigen geloof, puinhopen van je eigen zekerheid, weet ik veel wat voor puinhopen er in jouw leven zijn, dat het niet handig is om eruit weg te lopen. Ik las laatst een boek waarin werd betoogd dat verleden pas verleden is als je het als heden hebt verwerkt. Probeer hem te pakken. Dus jij hebt iets meegemaakt in dit leven. Je bent erbij weggelopen. Dan blijft het je altijd achtervolgen, totdat je het hebt verwerkt. Maar wat is verwerken dan? Verwerken is het gebed, keer mij tot u, dan zal ik mij tot u keren. Verwerken van wat er diep in je hart schuilgaat en leeft. Blijf in Jeruzalem. Loop niet weg bij je twijfel. Loop niet weg bij mensen die twijfelen. Loop niet weg bij mensen die helemaal niet meer geloven. Maar loop ook niet weg bij mensen die zeggen dat ze wel geloven. Maar vraag, wat zie je dan? Dat is één. Blijf in Jeruzalem. Je zult kracht ontvangen. Ja, dat is het mysterie. Het mysterie dat als wij samen blijven geloven, dat als wij samen de Bijbel blijven lezen, als wij samen blijven bidden, als wij samen de liederen van Jeruzalem, of die nou uit een gezangboek of uit Johan de Heer of uit Opwekking komen, de liederen van Jeruzalem blijven zingen. Ja, maar hoe kan dat als het zo'n puinhoop is? Als wij samen de naam van onze God blijven uitzingen en uitleven, dan zullen we kracht ontvangen. Uiteraard. Volgende week, Pinksterfeest, gaan we daar dieper op in. Maar dat laat ik nu even rusten. Zullen wij kracht ontvangen? Dus dat is het tweede antwoord op de opmerking, God is er niet. Blijf in Jeruzalem, dat was de eerste. Tweede is, je zult kracht ontvangen. Maar de derde vind ik, maar daar hoef je helemaal niet mee eens, vind ik voor mij het belangrijkste. Dat is namelijk een belofte. Jij zult getuige zijn. In Jeruzalem, in Judea, over de ganse wereld. Pak even op wat Jezus hier doet, hè. Op de vraag of op de opmerking, er is geen God, fundamentele twijfel van binnen, geeft Jezus als tegenwoord, jij zult getuige zijn. Niet, nou moet jij gaan evangeliseren en nou moet jij gaan preken en nou moet jij dit en nou moet jij dat. Nee, als jij werkelijk de fundamentele twijfel aan God, aan elkaar en zo, vorm geeft, woord geeft, zegt Jezus tegen je dat gebed, keer mij tot u, dan zal ik mij tot u keren. Dat betekent dat jij mijn getuige zult zijn. Misschien ga je nooit tegen een twijfelaar zeggen, die zegt, er is geen God. Ja, maar God is er wel. Misschien leer jij de diepste lagen wel, in de zin van, vertel eens, waar zit jij? De vraag die God aan Adam stelde. Adam, waar hang jij uit? Waar ben jij terechtgekomen? En Jezus zegt die vraag alleen al. Daarin zul jij mijn getuige zijn. Tot aan het einde van de wereld. Zie je wel dat ik niet de preek eindig met, maar God is er wel. Maar met een belofte. Jij, wie je ook bent op dit moment. En die dit hoort. En die het gebed bidt, keer mij tot u. Jij zult getuige zijn. En in onze tijd zouden we dan niet zeggen in Jeruzalem, in Judea en tot aan het einde van de wereld. Maar wij zouden zeggen in Almere of waar je dan ook maar terechtkomt, tot in het nieuwe Jeruzalem. Want zo is de weg van God. De weg van God is niet een kwestie, God laat u zien zodat ik kan geloven. De weg van God is vanaf de hemelvaart. Leer mij geloven, zodat ik u zien zal. U zegt, Heer onze God, ga in het schip, steek van wal, vaar naar de overkant en wacht op mij. En zo mogen wij de wereld in de wetenschap dat onze God tegen ons zegt, onze Heiland tegen ons zegt, jij zult mijn getuige zijn. Want in de kracht van Christus, in de kracht van het geloof, zul jij uitdelen wat van Christus is. En zo zal God aanwezig zijn in jouw wereld. Amen.